Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze dienst. In het bijzonder van harte welkom de mensen die vandaag bij ons te gast zijn. Hopen dat u een goede tijd met ons heeft. We groeten ook vanaf deze plek de mensen die deze dienst beluisteren via internet of op een later moment. Mijn naam is Susanna Rechtuit en ik ben vanochtend de ouderling van dienst. Voorganger vanochtend is dominee Richard Sali uit Ede. En de organist is Henno van Eyck. En er is medewerking van de Jeruzalemkerkband. Er is ook kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. En we starten deze dienst met het zingen van Psalm 146, vers 1 en 3. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Worden we stil tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft. Van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die het werk dat zijn hand begonnen is, nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Wij zijn geroepen om God die onze Schepper is, te loven en te prijzen met woorden, met daden, met liederen, met alles wat er in ons is aan creativiteit. En vanmorgen gaan we een aantal lofliederen met elkaar zingen. We beginnen met het zingen van de 145ste psalm. En daarvan zingen we het derde en het vijfde vers.
Thank you.
God is een God voor ons die ons bevrijdt en die ons ook helpt om in die vrijheid te blijven staan en niet weer opnieuw in allerlei vormen van verslaving, slavernij terecht te komen. Daarvoor geeft hij zijn goede geboden en die lezen we vanmorgen zoals ze tot ons komen in de woorden van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. En hij schrijft: wees elkaar niets schuldig behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Amen. Laten we met elkaar bidden om vergeving en vernieuwing van ons leven. Laten we bidden. Heere God, barmhartige Vader van onze Heer Jezus Christus, u gunt ons een leven in vrijheid, in verbondenheid met u en met elkaar. Maar wij belijden nu dat wij lang niet altijd leven zoals u dat van ons vraagt. Want we hebben elkaar niet genoeg lief. We zijn zo vaak te veel met onszelf bezig en zien daardoor de nood van mensen om ons heen niet. We zijn soms zo snel en scherp in onze woorden. We zijn zo vaak niet oprecht. En we danken u voor deze ruimte in uw huis waar we dat allemaal voor u uit kunnen spreken. En dat doen we niet om onszelf te kwellen, maar om aan u te vragen: neemt u deze last van ons af en zet ons in de volle ruimte van uw genade. Vergeef ons wat we verkeerd deden en maak met ons allen een nieuw begin. Heilige Geest, kom wonen in ons hart en vul ons met uw kracht. En vernieuw ons van binnenuit totdat we lijken zullen op Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Amen. Zingen wij een lied van toewijding met de woorden van lied 569 uit de bundel Opwekking.
Overhaal, ik ben in de hoogte.
Laten we met elkaar bidden. Heere God, barmhartige Vader van onze Heer Jezus Christus, wij zijn hier gekomen omdat we u willen ontmoeten. Maar vooral zijn we hier gekomen omdat u ons ontmoeten wilt. En dat is een genadige omkering van ons leven. Er zijn zoveel dagen in de week waarop we zelf centraal staan. Maar hier in deze kerk, hier neemt u het woord en mogen wij er even het zwijgen toe doen. En als u gaat spreken, dan is dat onze kans op een nieuw leven, een nieuw bestaan. En zoals op dit moment de krokussen door de kracht van de zon op de meest onwaarschijnlijke plekken naar boven getrokken worden. Zo wilt u met de kracht van uw liefde ook ons uit het alledaagse omhoog trekken. Tot op de hoogte van uw bedoelingen met ons leven. En als wij vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de diaconale roeping van uw gemeente, geef dan dat uw woord ons dienstbaar zal maken. Dat ons dienen geen moeten zal zijn, maar voort zal komen uit een verlangen u te dienen. U die zich zo zonder grenzen met ons verbonden hebt. We bidden nu voor de kinderen en de leiding van de kindernevendienst. Voor de kinderen en de leiding van de crèche. We bidden nu voor al onze broers en zussen die waar dan ook thuis of ergens anders met ons verbonden zijn via het internet. Wees met uw Heilige Geest bij ons allemaal. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Voordat de kinderen nu naar de kindernevendienst toe gaan, wil ik vragen of jullie nog even naar voren willen komen. Hey, wat fijn dat jullie er vanmorgen zijn. Ik weet niet hoe jullie het hier in de kerk gewend zijn, maar in de kerk waar ik dominee ben, daar heb ik de ene keer een gesprekje met jullie, met kinderen, en de andere keer heb ik een verhaaltje. En voor vanmorgen heb ik een verhaal meegenomen en dat gaat over een wel heel bijzonder jongetje. En dat jongetje heet Tom. Dus luister maar naar het verhaaltje. En dan, als je thuis komt, dan kun je misschien nog wel aan je vader of je moeder of je opa of je oma vragen wat dat verhaaltje nou te maken heeft met de preek die ik voor de grote mensen zo meteen ga houden. Ja? Maar het gaat dus over Tom. En Tom is een heel bijzonder jongetje, alleen Tom weet dat zelf niet. Hey, kom je er gezellig bij zitten? Ja, vind ik ook eigenlijk veel gezelliger zo dichtbij. Tom was een heel bijzonder jongetje, maar hij wist het zelf niet. Want hij was bijzonder omdat er 's nachts iets gebeurde met hem wat hij zelf niet wist. Want dan sliep hij. Maar zo gauw Tom ging slapen, begonnen alle onderdelen van zijn lijf met elkaar te praten. Dat is gek. Zijn benen, zijn armen, zijn vingers, zijn oren. Alles wat er aan zijn lijf zit, dat ging met elkaar praten. En op een keer was Tom nog maar net in slaap gevallen. En toen zei het oog: "Tjonge jongen, wat ben ik moe zeg. Ik heb ook zo ongelooflijk veel gezien vandaag." Ja, schep jij nou maar niet zoveel op oog. Want ik ben ook verschrikkelijk moe, want ik heb ongelooflijk veel gehoord vandaag. Zei het oor. Aha. Maar ik heb toch echt het meeste gedaan vandaag, zuchtte het been. Ik heb kilometers gelopen. Dat kan wel zijn, maar wij zijn natuurlijk veel belangrijker, zeiden de handen. Want zonder ons kan Tom helemaal niks vastpakken. Er is er maar één die het belangrijkst is en dat ben ik. Iedereen keek omhoog. Wie durfde dat nou te zeggen? Het was het oog. Het oog zei: "Ja, kijk nou maar niet zo verbaasd. als Tom niet zou kunnen kijken, dan kan hij niet lopen, want dan stoot hij overal tegenaan. En hoe moet je iets vastpakken als je het niet kunt zien? Dus jullie merken wel, ik ben de allerbelangrijkste van jullie allemaal. En ik zit niet voor niks aan het lijf van Tom. Weet je wie er helemaal voor niks aan het lijf van Tom vastzit? Zei het oog met een gemeen lachje. De pink. Want waar heb je een pink nou voor nodig? Ja, je kunt wel voorstellen dat de pink toen die dat hoorde een beetje verdrietig werd. Nergens voor nodig, nergens voor nodig. Dat mag je niet zeggen, oog, zei het oor die opkwam voor de pink. De pink is vast ook wel ergens voor nodig. Oh ja, zei het oog, waar is de pink dan voor nodig? Dat wist het oor eigenlijk ook niet. En zo werd het pinkje steeds verdrietiger. Zie je wel, het oor weet ook al niet waarom ik aan het lijf van Tom vastzit. Ik kan er net zo goed niet zijn, dacht het pinkje verdrietig. De volgende ochtend, toen Tom weer wakker geworden was, stapte hij met zijn benen op de fiets. Zijn handen pakten het stuur vast en hij fietste naar school. Het waaide erg hard en er waaiden blaadjes door de lucht en zand. Auw! Tom stapte van zijn fiets. Auw! Er zat zand in zijn oog. Auw, auw, auw! Hij probeerde met zijn arm het zand weg te vegen uit zijn oog. Lukte niet. Hij probeerde met zijn wijsvinger het zand weg te vegen, maar dat lukte ook niet. Het oog werd helemaal rood, het deed ongelooflijk zeer. En toen probeerde hij het met zijn middelvinger, dat ging wel helemaal niet. Auw, huilde Tom, auw, wat doet dat pijn? Of met de pink precies, jij weet het al. Want wat deed hij? Hij pakte zijn pink en daarmee kon hij precies die twee korreltjes zand uit zijn oog halen. Wat was Tom blij. Hij stapte weer op zijn fiets en hij ging naar school. En 's avonds, toen Tom weer sliep, zei het oog zachtjes: dankjewel, pink, dat je me geholpen hebt. Ik had ongelooflijk veel pijn. En sorry dat ik je niet belangrijk vond. Maar ik ben erachter gekomen dat jij net zo belangrijk bent als ik, pink. En net zo belangrijk als iedereen. En wat nou voor benen, armen, handen, neuzen, oren, ogen, pinken geldt? Dat geldt voor ons allemaal. Voor God zijn we allemaal belangrijk. Of we nou groot zijn of klein. God vindt ons allemaal even belangrijk. Dat was het verhaal wat ik jullie vanmorgen wilde vertellen. En dan mogen jullie nu met de kinderen even... Nee, sorry, we gaan eerst nog een lied met elkaar zingen.
Jesus, no, yeah.
Een tijdje geleden hield ik in mijn eigen gemeente een korte serie over de eerste hoofdstukken van het boek Daniël. En een van die preken was gericht op de diaconale roeping van de gemeente, hoe we als volgelingen van Jezus in de wereld mogen staan. En daar wilde ik vanmorgen ook met jullie over nadenken. En daarom lezen we met elkaar Daniël 4. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk wel heel erg blij ben met onze nieuwe vertalingen. Want die zijn gewoon een stuk beter om te lezen, maar ook vooral om naar te luisteren. Dus vandaar dat ik het ook aandurf tegenwoordig om wat langere Bijbelgedeeltes te laten lezen in de kerk. Zodat je ook die verhalen in hun verband goed kunt lezen. We lezen met elkaar een gedeelte uit. Nee, niet een gedeelte uit. We lezen met elkaar Daniël 4. En daarna lezen we de eerste 11 versen van Filippenzen 2.
Daniël 4. Ik, Nebukadnezar, leidde een zorgeloos bestaan in mijn huis. Een weelderig leven in mijn paleis. Totdat ik een droom had die mij verontrustte. De beelden die ik in mijn slaap zag en de visioenen die door mijn hoofd gingen, brachten me in verwarring. Ik gaf bevel alle wijzen van Babylonië bij me te brengen om me mijn droom uit te leggen. De magiërs, bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers kwamen en ik vertelde hun mijn droom, maar ze konden hem niet verklaren. Ten slotte ontving ik Daniël, die de naam van mijn god Belteshazzar draagt en in wie de geest van de heilige goden woont. En ik vertelde hem mijn droom. Belteshazzar, eerste onder de magiërs, ik weet dat de geest van de heilige goden in u woont en dat u elk mysterie kunt ontraadselen. Zeg mij wat de visioenen betekenen die ik in mijn droom gezien heb. Dit zijn de beelden die tijdens mijn slaap door mijn hoofd gingen. Ik zag een hoge boom in het midden van de aarde staan. Die boom werd groter en sterker en zijn kruin reikte tot aan de hemel en zijn kroon overspande de hele aarde. Zijn bladeren waren prachtig en zijn vruchten overvloedig en hij bood voedsel aan allen. De dieren van het veld zochten zijn schaduw op en de vogels van de hemel nestelden in zijn takken. Alles wat leeft werd door hem gevoed. In de beelden die ik in mijn slaap voor me zag, daalde een wachter, een heilige engel, uit de hemel neer. En hij riep met luide stem: vel de boom en kap zijn takken, stroop het gebladerte af en verstrooi zijn vruchten, opdat de dieren eronder vandaan vluchten en de vogels opvliegen van zijn takken. Maar laat zijn wortelstronk in de aarde staan, in het jonge groen van het veld, aan een ketting van ijzer en brons. En laat hem vochtig worden van de dauw van de hemel, en laat hem het gras van de aarde delen met de dieren. Zijn hart zal geen mensenhart meer zijn. Een dierenhart zal hij krijgen. 7 jaren zullen zo voorbij gaan. Dit vonnis is geveld door de wachters. Dit oordeel is gesproken door de heilige engelen, opdat de levenden weten dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat. Hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld. Zelfs de laagste onder de mensen kan daartoe verheven worden. Dit is de droom die ik, koning Nebukadnezar, heb gehad. En u, Belteshazzar, moet hem voor mij duiden, want geen van de wijzen uit mijn koninkrijk heeft hem kunnen uitleggen. Maar u kunt het, omdat de geest van de heilige goden in u woont. Daniël, die ook Belteshazzar wordt genoemd, stond een ogenblik verbijsterd, in verwarring gebracht door zijn gedachten. De koning sprak hem toe: Belteshazzar, laat de droom en zijn betekenis u niet in verwarring brengen. Belteshazzar antwoordde: mijn heer, mogen de droom uw vijanden gelden en zijn betekenis uw tegenstanders. De boom die u heeft gezien, die groter en sterker werd, waarvan de kruin tot aan de hemel reikte en de kroon de hele aarde overspande, waarvan de bladeren prachtig waren en de vruchten overvloedig, die voedsel bood aan allen, waaronder de dieren van het veld beschutting zochten, en die takken had waarin de vogels van de hemel nestelden, dat bent u, majesteit. U bent machtig en sterk geworden. Uw grootheid is zo toegenomen dat ze tot aan de hemel reikt. en uw heerschappij omspant de hele aarde. De wachter of heilige engel die de koning uit de hemel heeft zien neerdalen en die uitriep, vel de boom en vernietig hem, maar laat zijn stronk in de aarde staan, in het jonge groen van het veld, aan een ketting van ijzer en brons, laat hem vochtig worden van de dauw van de hemel en zijn lot delen met de dieren van het veld, totdat er 7 jaren voorbij zijn gegaan. Dat alles, majesteit, is het vonnis dat de hoge God, de hoogste God, over mijn heer en koning heeft geveld. Dat betekent dat u zult worden verstoten door de mensen en zult leven onder de dieren van het veld. U zult gras eten als de runderen en vochtig worden van de dauw van de hemel. 7 jaren zullen zo voorbij gaan, totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. Dat de stronk van de boom mocht blijven staan, dat betekent dat uw koningschap bestendig zal zijn vanaf het moment dat u de macht van de hemel erkent. Daarom, majesteit, laat mijn raad u welgevallig zijn. Doe uw zonde teniet door vrijgevig te zijn en maakt uw onrechtvaardigheid goed door u te ontfermen over de armen. Misschien dat uw welzijn dan mag voortduren. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. 12 maanden later, toen de koning op het dak van het koninklijk paleis van Babel liep te wandelen, zei hij: is Babel niet indrukwekkend? De koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit? De koning had deze woorden nog niet gesproken, of er klonk een stem uit de hemel. Dit wordt u aangekondigd, koning Nebukadnezar. Het koningschap is u ontnomen. U wordt verstoten door de mensen. U zult leven onder de dieren van het veld. En u zult gras eten als de runderen. Zo zullen 7 jaren voorbij gaan, totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. En op hetzelfde ogenblik werd het vonnis over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd door de mensen verstoten. Hij at gras als de runderen. Zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel. En tenslotte was zijn haar even lang als de veren van een arend en waren zijn nagels uitgegroeid als de klauwen van een vogel. Maar toen de 7 jaren verstreken waren, sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel en keerde mijn verstand in mij terug. Ik prees de hoogste God. Ik roemde en verheerlijkte de eeuwige levende. Zijn heerschappij is een eeuwig heerschappij en zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort. De mensen op aarde zijn slechts nietige wezens. Hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand die hem kan tegenhouden of tegen hem kan zeggen: wat heeft u gedaan? Op hetzelfde moment dat ik mijn verstand terugkreeg, herwon ik tot eer van mijn koningschap ook mijn majesteit en luister. Mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op. Mijn koningschap werd in ere hersteld en mijn macht nam zelfs nog toe. Ik, Nebukadnezar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. Al zijn daden zijn juist en zijn paden zijn recht. Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen. Het volgende gedeelte wat we lezen is Filippenzen 2 van 1 tot 11. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven en één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader.
Zingen we na de preek met elkaar lied 1005. Ik vind dat bijzonder dat je dat kunt aankondigen. Dat ons nieuwe liedboek gewoon meer dan 1000 liederen heeft. 1005 en we zingen daarvan de Nederlandse coupletten. De tekst voor de preek is het advies of de raad die Daniël aan Nebukadnezar geeft in vers 24 van Daniël 4. Daarom, majesteit, laat mijn raad u welgevallig zijn. Doe uw zonden teniet door vrijgevig te zijn en maak uw onrechtvaardigheid goed door u te ontfermen over de armen. Misschien dat uw welzijn dan mag voortduren. Gemeente van Jezus Christus, het is niet mijn favoriete omroep, maar inmiddels heeft SBS6 wel twee programma's waar ik heel erg blij van word. En een van die programma's is het programma Steenrijk Straatarm. We kijken dat ook eens met de kinderen. Voor diegenen onder u die het niet kennen, een rijk gezin en een arm gezin ruilen een week lang van huis, maar ook van budget en van sociaal leven. Hoe is het om van de een op de andere dag opeens straatarm of steenrijk te zijn? En een terugkerende vraag in dat programma is natuurlijk ook steeds, hoe gelukkig word je nu eigenlijk van geld? In de afleveringen die ik van dit programma gezien heb, is me wel bijgebleven hoe zeer en hoe snel rijkdom wendt. En het viel me ook op, en dat doen ze natuurlijk in dat programma ook wel heel erg goed, in ieder geval bij mij werkt het zo, dat ik vaak bij die wat meer welgestelde gezinnen denk van, wat een arrogante types zijn dat. En dan gaandeweg het programma blijken mijn vooroordelen toch gewoon weer niet te kloppen. Maar wat me wel opvalt is hoe snel het went dat je alles zomaar kunt uitgeven. En hoe snel luxe ook went. En dat er dus ook gezinnen zijn die zich gewoon niet kunnen voorstellen hoe het is om in armoede te moeten leven. Ik moest aan dit programma denken vanwege de woorden waarmee Daniël 4 begint. Die woorden van Nebukadnessar, waarin hij zegt: ik, Nebukadnessar, leidde een zorgeloos bestaan in mijn huis, een wilderig leven in mijn paleis. Alweer jaren geleden zond MTV een serie uit onder de titel Cribs. Een serie waarin hele bekende zangers en rappers een rondleiding gaven in hun wel zeer luxueuze huizen. Weelderig leven in een paleis. En ik heb het idee dat dat ergens ook een diepe drive is in onze samenleving. Pas had een van onze kinderen wat vriendinnetjes over de vloer. En ze waren met elkaar aan het praten over het computerspel The Sims. Een spel waarin je als het ware het echte leven nabootst. En zoals in de meeste spelletjes zaten er in dit spel ook een aantal cheats. Dat je door een bepaalde code op een bepaald moment in te toetsen onbeperkt geld kunt krijgen. Zodat je onbeperkt spullen kunt kopen en je huis tot ongekende proporties kunt uitbouwen. En in zo'n gesprek wat ik dan beluister, hoor ik dat dat dus wel heel belangrijk is. Dus een wilderig leven in een luxe paleis en dan ook nog een zorgeloos bestaan. Wie zou daar nou nee tegen zeggen? Nu gaat het vanmorgen over Nebukadnessar. Hij is koning van het grootste rijk op dat moment ter wereld. Koningen in die tijd van zo'n statuur hadden een vrijwel onbeperkte macht en ook een onbeperkte rijkdom. En ik wilde wel even dit bijzeggen, wanneer het vanmorgen over Nebukadnessar gaat, dan is het natuurlijk niet helemaal eerlijk om onszelf met hem te vergelijken. Ik bedoel, wij, ga ik maar even vanuit, zijn geen alleenheersers over een rijk dat zich uitstrekt van Egypte tot Syrië, tot Saoedi-Arabië. De meeste van ons zullen geen ongelimiteerde rijkdom hebben. Maar toch, als je nou ons gemiddelde leven vergelijkt met het gemiddelde leven van een boer uit Malawi, dan lijkt ons leven vanuit het perspectief van die boer in Malawi, denk ik, meer op de levensstijl van Nebukadnessar dan wij zouden denken. Zorgeloos en wilderig. En als ik heel eerlijk ben, dan is dat ook wel iets waar ik in mijn eigen leven naar op zoek ben. Ik bedoel, het is toch ook gewoon heerlijk om je geen zorgen te hoeven maken over je inkomen. Over onderwijs, over je gezondheid. En dat je dan ook nog met de nodige luxe een beetje kunt leven. Ik denk trouwens dat met dat verlangen op zich ook niet eens zo heel veel mis is. Ik bedoel, kijk maar in de Bijbel, diverse van Gods geliefde kinderen zijn steenrijk geweest. Abraham, Salomo, Job. Rijkdom als zodanig dat je kunt genieten van alles wat er te genieten valt onder de zon. Dat is op zich helemaal niet verkeerd in Gods oog. Maar wel is een rode draad in de Bijbel dat er een groot gevaar aan rijkdom kleeft. En dat is precies wat je dus ook in dat programma van SBS6 ziet gebeuren. Dat wie het goed heeft, het heel snel gewoon vindt dat je het goed hebt. En van daaruit is het nog maar een kleine stap dat je ook heel snel gaat denken dat de voorspoed waarmee je leeft ook iets is waar je toch ergens recht op hebt. Je hebt er tenslotte toch ook hard voor gewerkt. We hebben net met elkaar een donkere periode gelezen uit het leven van Nebukadnessar, waarin hij 7 jaar lang als een rund gras eet. En de directe aanleiding voor die donkere periode is dat Nebukadnessar op het dak van zijn paleis wandelt. En dat hij dan overziet wat hij allemaal bereikt heeft. En dan zegt hij, is het niet indrukwekkend, de koningsstad die ik door mijn grote macht gebouwd heb tot eer van mijn majesteit. En wat nu het wrange is, is dat er aan deze zin van Nebukadnessar geen woord gelogen is. Het is allemaal waar. Uit de gegevens van de archeologie blijkt dat Babylon door Nebukadnessar is uitgegroeid tot een verzameling wonderen van architectuur. Dus gewoon puur vanuit historisch bouwkundig perspectief is Nebukadnessar enorm te bewonderen voor alles wat hij van elkaar gebokst heeft. En ja, het komt door zijn grote macht dat het allemaal mogelijk was. Hij had geen last van welstandscommissies die zich gaan bemoeien met of een ontwerp wel ergens past. En ja, hij heeft het inderdaad tot eer van zijn eigen naam gedaan. Het verhaal gaat dat op alle stenen die tijdens de periode van zijn koningschap gebruikt moesten worden, dat op al die stenen zijn naam geschreven moest staan. Nou ja, dat gaat denk ik de meeste van ons ook iets te ver. Maar aan de andere kant is het zo heel vreemd om gewoon trots te zijn op wat je bereikt hebt in het leven. Ik heb van huis uit meegekregen dat trots een heel verkeerd woord is. Ik denk dat ik daarin niet goed ben opgevoed. Want het is prima om trots te zijn op iets wat je bereikt hebt. Als je iets goeds hebt neergezet, dan hoef je echt niet te doen alsof het allemaal niks voorstelt. Maar trots kan doorslaan. Een gezond zelfvertrouwen kan doorslaan. Het grote gevaar wat rijkdom en macht met zich meebrengt is hoogmoed. De hoogmoed waarmee je zegt, kijk, dit heb ik allemaal gedaan. En als het over hoogmoed gaat, dan vind ik het altijd ontroerend om even terug te denken aan Johann Sebastian Bach. Een van de, zo niet de grootste componisten aller tijden, die onder zoveel van zijn composities SDG heeft geschreven. Soli Deo Gloria. Alleen aan God de eer. Wat een verschil als je dat vergelijkt met Nebukadnessar. Nebukadnessar die zijn stad bekijkt en zegt, kijk, helemaal zelf gedaan. En Bach, die muzikale kathedrale heeft gebouwd en zegt, luister, dit is tot eer van God. Nog even terug naar die woorden aan het begin. Die woorden zorgeloos en weelderig. Zo leeft Nebukadnessar. Zorgeloos. Kan dat eigenlijk? Het is denk ik een ideaal. Maar kan het? En kun jij zorgeloos leven in een wereld waarin zo ongelooflijk veel gebeurt dat ons zorgen zou moeten baren? Oud-minister Jan Pronk heeft ooit eens in een interview gezegd, jij bent niet veilig wanneer er nog steeds mensen in de wereld zijn die niet veilig zijn. En jij bent nooit helemaal vrij, zolang er nog mensen in de wereld zijn die niet vrij zijn. Je mag die ander niet uitsluiten. Toen ik dat interview las, toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat de enige manier waarop je zorgeloos kunt zijn. Door de mensen die zich wel zorgen maken, je ver van het lijf te houden, door daar geen aandacht voor te hebben. Door die anderen eigenlijk buiten te sluiten. In de jaren 80 van de vorige eeuw kwam opeens het woord cocooning in. De leefstijl waarbij je als het ware als een rups terugtrekt in je cocon, in je eigen cocon. En iemand die heeft cocooning toen samengevat met de haard aan en de deurbel uit. En eigenlijk is dat de manier waarop Nebukadnessar leeft. In zijn wilderige paleis brandt de open haard, maar de deurbel is uitgezet. Voor de armen, voor hen die hulp nodig hebben. En dat weet ik vanwege de raad die Daniël geeft. Daniël wordt erbij geroepen als de koning weer eens een enge droom heeft gehad. Koning Nebukadnezar zegt, ik leidde een wilderig en zorgeloos leven. Maar ja, dan komt die droom. En die droom die komt van God weg, zorgeloos leventje. Een droom die onrust en verwarring in het leven van Nebukadnezar brengt. Ik vind dat trouwens wel iets opvallends. Dat God dus blijkbaar ook onrust in je leven kan brengen. Ik denk soms wel eens dat wij van God te vaak iemand gemaakt hebben die ons vooral gerust stelt. Die ons onze zorgen afneemt. En ergens terecht, want zo is God. Maar het is niet het hele verhaal. Ik denk dat het zo werkt dat wanneer wij in een wereld vol onrecht en ellende gaan zitten cocoenen, dat je dan grote kans hebt dat God je leven binnenkomt als een onruststoker. En dat hij als het ware tegen je zegt, als jij in deze wereld een leven leidt dat zorgeloos en wilderig is, dan kan dat alleen omdat je eigenlijk onverschillig bent voor onrecht. En dat geldt in ieder geval voor Nebukadnezar. Want Daniël zegt tegen hem in vers 24, daarom majesteit, laat mijn raad u welgevallig zijn. Doe uw zonden teniet door vrijgevig te zijn. En maak uw onrechtvaardigheid goed door u te ontfermen over de armen. Dat deed Nebukadnezar blijkbaar niet. Nebukadnezar leidt aan hoogmoed. Zo iemand die denkt dat het succes van zijn leven te danken is aan zijn harde werken. En hey, als ik hard voor mijn succes moet werken, dan kan een ander dat toch ook doen. En waarom zou ik vrijgevig moeten zijn wanneer een ander ook gewoon hard kan werken? Waarom zou ik mij moeten ontfermen over een ander als ik ook gewoon door hard werken mijn eigen naam gevestigd heb? En ergens is dat de hele diepe les van Daniël 4. Dat een hoogmoedig mens niet veel meer verstand heeft dan een grasetende koe. Je bent een rund als je een ander niet schunt. Zoiets. Vorig jaar kreeg ik voor mijn verjaardag een boek van een psychiater, Dirk de Wachter. Het is natuurlijk wel even schrikken als mensen je boek van een psychiater geven. Willen ze daar misschien iets mee duidelijk maken. Maar in dat boek typeert Dirk de Wachter onze westerse samenleving en ons westerse mensen als overprikkelde, egocentrische, hoogmoedige mensen. Nou, dan zeggen ze nog dat er geen boetepredikers meer bestaan. Overprikkeld, egocentrisch, hoogmoedig. En toen ik dat las, dacht ik eigenlijk, beweert Dirk de Wachter in dit boek dus, dat wij westerse mensen zijn als Nebukadnezar. Overprikkeld als we zijn door televisie, internet, social media. Die allemaal de boodschap uitzenden dat wij zo enorm belangrijk zijn. En dat een leven zonder zorgen, vol leuke momenten en vol luxe, dat de norm is en het ideaal. En dat we het ook met elkaar zijn gaan geloven, dat we recht hebben op een leven vol instant geluk en gemak. En dat er in ons samenleven iets van hoogmoed geslopen is, omdat wij nou eenmaal toevallig in een van de rijkste delen van de wereld leven. En dat we het ook met elkaar massaal zijn gaan geloven. Succes dwing je af. Met als keerzijde dat als je mislukt in het leven, dat je dat dan dus ook aan jezelf te danken hebt. En natuurlijk wanneer het gaat over mensen in onze directe vrienden en familiekring, dan denken we dat niet zo snel. Maar zo gauw mensen om welke reden dan ook buiten onze netwerk leven, dan gebeurt het zomaar dat je ze buitensluit. Daniël zegt, doe uw zonde teniet door vrijgevig te zijn en maak uw onrechtvaardigheid goed door u te ontfermen over de armen. En eigenlijk vind ik het zo bijzonder dat dit in de Bijbel staat. Want het lijkt zo horizontaal. Zo wandtegeltjesachtig. Hebben we daar God nou voor nodig? Om dat te bedenken. Het bijzondere is dat hoofdstuk 4 begint en eindigt met het feit dat niet Nebukadnessar het voor het zeggen heeft, maar de God van de hemel. In heel Daniël 4 staat de heerlijkheid van God op het spel. De eer van God. Maar de manier waarop wij de heerlijkheid van God recht doen, is blijkbaar dat we God erkennen als de koning van ons leven en als gever van alle goede gaven. En dat wij, omdat hij zo ontzettend gul is, wij zelf ook vrijgevig worden. Vol ontferming voor de armen. Ik blijf dat een hele wonderlijke trek van de Bijbel vinden. Wij zijn geschapen om te leven tot Gods eer. En wij komen op voor Gods eer door op te komen voor het recht van de zwakken. En natuurlijk, we komen op zondag naar de kerk om God te loven en te prijzen met onze liederen. Maar misschien nog wel meer door onze vrijgevigheid, door de weks. De mate waarin wij ons ontfermen kunnen over mensen die het minder hebben dan wij. En zo lees ik Daniël 4 ook wel als een groot vraagteken bij mijn eigen leven. Hoe geobsedeerd ben ik zelf met het leiden van een zorgeloos leven, een wilderig leven? Ik heb pas mijn geschiedenis van Safari, webbrowser, is doorgekeken en is geturfd hoeveel websites ik bezocht heb waar ik iets kan kopen. En hoeveel websites ik heb bezocht waar ik iets kan geven. En die vergelijking viel niet gunstig uit. En dat maakt dat ik eigenlijk veel te veel boter op mijn hoofd heb om over dit thema te preken. Er is een koning, Nebukadnessar, op wie ik lijk. En als ik helemaal mezelf zou worden overgelaten, dan loop ik het risico om af te glijden op het niveau van een beest dat gras eet. Maar het goede nieuws van de Bijbel is altijd weer dat God je niet alleen een profeet stuurt die je komt vertellen hoe het anders zou kunnen en zou moeten in je leven, maar dat God zelf in deze wereld gekomen is. In deze wereld vol overprikkelde, egocentrische, hoogmoedige mensen. Dat God zelf in Jezus vol nederigheid is afgedaald in onze hoogmoed. En dat hij niet gekomen is om ons de les te lezen, om ons te veroordelen. Maar dat hij gekomen is om zich over ons te ontfermen. En om ons zijn vrijgevigheid te laten proeven. Als er nou iemand onbezorgd en wilderig zou kunnen leven in zijn paleis, dan toch God wel. Als er nog iemand het gemaakt heeft, dan hij toch wel. Als er nog iemand het recht zou hebben om trots te zijn op wat hij bereikt heeft, dan God. Maar hij die hoog en verheven is, is diep afgedaald. Heeft zich klein gemaakt om ons. Er is dus een koning, Nebukadnessar, op wie ik lijk. Maar het evangelie gaat over die andere koning, over Jezus, die de gestalte van God had, maar zijn gelijkheid aan God niet heeft vastgehouden, maar er afstand van heeft gedaan. Die de gestalte van een knecht heeft aangenomen, gelijk werd aan een mens. En dat nederig wandelen met God, dat leer je door te wandelen met God, die zich in Jezus Christus heeft laten zien. En hoe meer je geconcentreerd raakt op Jezus, hoe meer er ook in je eigen leven een verlangen komt om je in je eigen leven niet jezelf op de eerste plek te zetten. Maar om in de praktijk te gaan brengen wat Daniel en Nebukadnessar adviseert, doe uw zonde teniet door vrijgevig te zijn. En ontferm u over de arm. In 2000 kwam er een film uit met de titel Pay It Forward. In die film wordt een jongen van 12 jaar uitgedaagd door zijn leraar maatschappijleer om een concreet plan te bedenken waarmee hij de wereld kan verbeteren. En deze jongen bedenkt eigenlijk een omgekeerde kettingbrief. Zijn plan werkt als volgt. Ik doe voor 3 mensen iets goeds. Zomaar. Iets aardigs. En in plaats van dat die mensen mij bedanken, daag ik die mensen uit om op hun beurt ook weer voor 3 mensen iets goeds te doen. Zomaar. Iets aardigs. En dit kun je heel concreet maken. Morgenochtend loop je weer op het station. En je koopt zoals altijd een kop koffie. Maar deze keer betaal je voor 2 koppen koffie. En je zegt erbij, ik betaal nu voor de eerstvolgende persoon die hier koffie komt halen. En als je vreemd wordt aangekeken, dan zeg je erbij gewoon. Omdat het leuk is om vrijgevig te zijn. Of op de dag dat je taarten voor je verjaardag bakt. Niet zoveel moeite om er dan 1 extra te bakken. En die aan te bieden aan iemand in de straat die je niet kent. Gewoon, zomaar. En zo ontstaat er een beweging van vrijgevigheid, was de gedachte van die jongen. En het leuke nieuws is dat er tegenwoordig apps bestaan. Zoek maar op Random Acts of Kindness. En die stimuleren en helpen je met allerlei creativiteit, creatieve ideeën. In Daniel 4 gaat het over God die groot is en dat hem alle eer toekomt. Dat hij in Jezus Christus mens geworden is om ons te redden uit genade. En dat wij mogen reageren op zijn genade door vrijgevig te zijn. Door ons te ontfermen over alle die het nodig hebben. God geeft ons creativiteit en moed om zo vol ontferming in deze wereld te leven. Amen.
wat toelichten over de voorbeden en de bloemengroet. De bloemen zijn vanochtend voor Nicky Waning. Hij was afgelopen maandag jarig. We zijn blij met jou in de gemeente en we willen je van harte feliciteren. Dus je mag ze straks mee naar huis nemen. We willen bij onze voorbeden denken aan Sander en Wilma en Filip en Floortje. Afgelopen dinsdag is de vader van Sander overleden. Hij was al enige tijd ziek, maar toch valt het verlies hem zwaar, schreef Sander, omdat het ook kort is na het overlijden van de moeder van Wilma. Ze vragen om gebed en kracht voor hem en voor de moeder van Sander. En speciaal ook voor Floortje, die in korte tijd 2 liefhebbende grootouders heeft verloren en zich daar ook bewust van is. Dus we willen voor jullie bidden. We willen ook bidden voor Anke Zwets. Ze is een nieuw gemeentelid en zij heeft ook ons gemaild en laten weten dat haar moeder op 16 februari was overleden. Op 72-jarige leeftijd. Ze was al ziek, het kwam niet onverwachts, maar toch is het verdriet er niet minder om, schrijft ze. We willen ook voor Anke en haar familie bidden voor kracht en troost. Dan bidden we ook in het kader van Wereldblik voor mensen met wie we verbonden zijn in de wereld. En dit keer voor Nelleke en Jim. Het zijn de bijbelvertalers in Maleisië. Ze schrijven dat ze zijn bezig met het opnemen van een luisterbijbel. En daar hebben ze audities voor gehouden voor mensen die dat kunnen inspreken. En ze hebben genoeg kandidaten om dat in te spreken en daar zijn ze dankbaar voor. Ze vragen gebed dat die opnames verder goed mogen verlopen, zodat het prettig wordt om naar te luisteren. En ze vragen ook gebed omdat ze op dit moment bezig zijn met een rondreis door Amerika om kennissen, kerken en sponsors te bezoeken. En ze vragen voor vernieuwd contact. Ze vragen dat de auto niet kapot mag gaan en dat hun dochter Amby het in de auto uit mag houden. Want ze zijn vaak heel lang onderweg. Dat wat betreft de voorbeden. Heb ik nog een andere vraag. Als scriba krijg ik allerlei vragen in mijn mailbox. En daarvan wil ik er eentje met jullie delen. Een vraag van een docent van het MBO-college in West. En zij wil in het kader van het vak burgerschap graag een keer langskomen in de Jeruzalemkerk met 40 studenten. Waarbij wij dan ook iets mogen vertellen over wat we doen in de kerk. En dit soort bezoeken zijn dan vaak door de week. Dus ik dacht, misschien is er iemand die deze studenten wil ontvangen. Dat is dan op waarschijnlijk maandag 18 maart. Nou, als er iemand is, dan hoor ik het graag. Dan wil ik tenslotte nog wijzen op de mogelijkheid voor persoonlijk gebed aan het eind van de dienst bij de mensen van het gebedsteam.
Laten we God danken en met hem voor elkaar bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Voor alle zegeningen. Voor het land waarin we mogen leven. Waarin zoveel dingen goed geregeld zijn. Waarin veiligheid is. We danken u dat we mogen leven in een gemeente. Voor de zegen die dat met zich meebrengt. Voor wat we in elkaar ontvangen. We danken u voor al die dingen in ons persoonlijk leven waarin we uw goedheid mogen ontdekken. We danken u voor de vrijheid die u ons geeft. En we bidden u, vernieuw in ons het beeld van Jezus Christus, die gekomen is om te dienen en te delen. Dat al ons dienen en delen zal voortkomen uit zijn liefde. Heere God, help ons om oog te krijgen voor de nood van een ander. Maak ons gevoelig voor signalen die soms nauwelijks zichtbaar zijn. En geef ons ook de moed die nodig is om in te gaan op een vraag om hulp die anderen stellen. En maak ons tot ruimhartige mensen. God van vrede en gerechtigheid, wij bidden u voor deze wereld waarin zoveel oorlog en geweld, zoveel machtsmisbruik en onrecht is. We bidden u voor de tallozen die zuchten onder voortdurende oorlog. Voor vluchtelingen die leven van de ene naar de andere onzekerheid. We bidden u ook om wijsheid en moed. Voor kerken die geconfronteerd worden met de gevolgen van seksueel misbruik. Dat notabene in de kerk plaatsvond. Heere God, geef dat uw naam nooit misbruikt zal worden om het ontoelaatbare toe te dekken. Maar dat slachtoffers in de kerk gezien en gehoord worden in hun pijn en beschadiging. We bidden u voor mensen dichtbij of veraf die het financieel of emotioneel niet meer redden in hun eentje. We bidden u voor mensen die steeds meer moeite krijgen om zichzelf te verzorgen. U weet hoe lastig we het kunnen vinden om hulp te durven vragen, maar geef ons daartoe vrijmoedigheid. En help ons om juist ook in de gemeente zo samen te leven dat vragen om hulp geen gunst is, maar een recht. En help ons om ons over onze trots heen te stappen. Heere God, we bidden u voor mensen die verantwoordelijkheid dragen voor het nemen van moeilijke beslissingen. Voor politici, maar ook voor ondernemers, bestuurders. Geef hen wijsheid en inzicht. Zegen hen met creativiteit. Geef hen uw geest van rechtvaardigheid en barmhartigheid. We bidden u voor hen die werken in het werk van zending en evangelisatie. In bijzonder bidden we u vanmorgen voor Nelleke en Jim. Zegen hen in hun werk. Bemoedig hen met het feit dat ze vrucht kunnen zien van hun inspanningen. En geef hen ook dat ze een periode van rust mogen hebben waarin ze nieuwe moed, nieuwe energie kunnen opbouwen voor weer een nieuwe ronde werken in uw koninkrijk. We danken u dat we al onze dagen uit uw hand ontvangen. En dat die dagen soms tot onze verrassing weer een jaar vormen. En zo danken we u met Nicky Wani. We geven dat u ook in het jaar dat voor haar ligt, u een God van zegen en nabijheid en troost bent. Dank u wel dat we ook met ons hele persoonlijke verdriet bij u mogen komen. En zo bidden wij u voor Sander en voor Wilma. Heere God, wilt u hen helpen in het dragen van verlies dat altijd onverwacht komt, ook al is het verwacht. En dat dat weer anders pijn doet dan we ons hadden voorgesteld. Dat we ook daarin uw licht mogen zien en ontvangen. We bidden u voor Floortje, die al zoveel begrijpt en ook zoveel dingen nog niet, maar die waarschijnlijk wel van alles en nog wat aanvoelt. Dat ze zich in haar verdriet veilig mag weten, bij haar ouders en bij u. Zo bidden we u ook voor Anke, dat ook zij in het dragen van haar verlies mag merken dat ze het niet alleen hoeft te dragen. Dat u haar en haar familie draagt. Hoor ons wanneer we in de stilte die dingen van ons leven bij u brengen die een ander voor ons niet in woorden kan gieten. In de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna zingen we ons slotlied. En dat is vanmorgen lied 985. zie tot mijn schrik dat er in de tijdsbegroting iets mis is gegaan, waardoor het wat langer is geworden. Ik hoop dat er toch nog genoeg tijd over blijft om te genieten van deze zonnige dag. Ga zo van hier in vrede, verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.